Goedenavond allemaal, hartelijk welkom op deze laatste bijeenkomst in 2011, het laatste voor dit jaar. En jullie zijn allemaal hartelijk welkom. Ik ben blij dat jullie gekomen zijn en we hopen met elkaar een heel gezegende avond te hebben waar we veel kunnen leren. En de titel van vanavond is Europa in de profetie van Daniël. En we willen eigenlijk kijken naar dingen die gebeurd zijn in de geschiedenis van Europa, die in de profetie zijn voorzegd. En we zullen zien dat die op een bijzondere manier ook allemaal in vervulling zijn gegaan. Maar voordat we het boek Daniël gaan openen, willen we een zegen vragen. We vragen voor gebed. Liefdevolle Vader in de hemel, Heere, wij danken u voor deze dag. We danken u, Heere, voor het verlangen om hier te komen en om uw woord samen te openen en te onderzoeken. We willen u vragen, Vader, om ons te helpen bij het begrijpen van de boodschap die Daniël ontving zo lang geleden. Zodat wij het in deze tijd, zoveel eeuwen later, toch mogen begrijpen en mogen zien hoe alles in vervulling is gegaan. Wilt u ons dan onderwijzen, Heer, uit uw woord? Wij vragen het u in Jezus' naam. Amen.
Amen.
In het boek Daniël, we hebben het al eerder aangehaald, vinden wij, behalve hoofdstukken die gaan over de geschiedenis, vier profetische lijnen. En die profetische lijnen die beginnen dan in de tijd van Daniël en die reiken eigenlijk tot aan de wederkomst. We vinden die profetische lijnen in Daniël hoofdstuk 2 en in Daniël hoofdstuk 7, in Daniël hoofdstuk 8 met een deel van de uitleg nog in 9. En dan als laatste een profetische lijn in hoofdstuk 10 tot en met 12. Tot nu toe hebben we al een aantal keer gekeken naar deze profetieën. In hoofdstuk 2, de droom van Nebukadnezar, hebben we bestudeerd met elkaar. Wat die verschillende metalen waren, waarvan het uit het beeld bestond. We hebben gekeken naar Daniël 7, die dieren die uit de zee opkomen. En ook vorige keer toen we hier bij elkaar waren, hebben we gekeken naar Daniël hoofdstuk 8. De ram en de geitenbok, en we hebben dat belicht. Nu vanavond willen wij kijken naar de laatste gedeeltes van die drie profetische lijnen. Dus in Daniël hoofdstuk 2, in Daniël 7 en in Daniël 8. En als er nog een vervolg is, dan zullen we later nog graag de profetie van Daniël 10 tot en met 12 gaan bestuderen. Maar dat zullen we vanavond laten rusten. In Daniël 2 vinden we de droom van Nebukadnezar. Hij heeft een beeld gezien met een gouden hoofd, een zilveren borst, koperen lendenen, ijzeren benen en voeten van ijzer en leem. Daniël legde meteen een ander daarover uit. Het zijn opeenvolgende koninkrijken. Maar vandaag zullen we ons vooral bezig gaan houden met de voeten. De voeten van het beeld. En we gaan lezen in Daniël hoofdstuk 2, vers 40 tot en met 43. Daniël 2, vanaf vers 40 zullen we met elkaar lezen. Dat gaat dan over de benen. En het vierde koninkrijk, dat zijn de benen, zal hard zijn als ijzer. Juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt, en gelijk ijzer dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen. En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt, deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal. Wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt, ijzer gemengd met kleiachtig leem. En de tenen der voeten, deels van ijzer en deels van leem. Ten dele zal het koninkrijk hard zijn en ten dele zal het broos zijn. En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem betekent, zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. Dan kunnen we, valt één ding gelijk op. Over al die koninkrijken wordt er maar heel weinig verteld eigenlijk. Maar als het dan komt bij de voeten, dan wordt eigenlijk daar het meeste over gezegd. En dat is heel typisch, maar zo vinden we dat in alle profetische lijnen, dat laatste gedeelte, daar wordt eigenlijk het meest over gezegd. En ik denk dat het dan ook heel belangrijk is dat we daar ook het meeste aandacht aan geven. Vandaar dat we dat speciaal behandelen vandaag. Nu, dat beeld van Daniël geeft eigenlijk aan hoe de verschillende koninkrijken in hun staatsinrichting waren, als staat. Dus de kwaliteit van Babylon als staat en dan Medo-Persië, Griekenland, Rome, hoe dat eigenlijk afmeet, die kwaliteit van de staat. Maar in die voeten vinden we iets heel opvallends. We vinden daar twee onderdelen, ik kan niet zeggen twee metalen, want leem is geen metaal, maar twee grondstoffen vermengd, of tenminste samen in de voeten. Laten we eens kijken wat daar betekenis van is. In de tijd van het Romeinse Rijk was er een periode dat er veel onrust was in het Romeinse Rijk. Er was een Romeinse keizer die het heerste, en dat was Diocletianus, en die verdeelde zijn rijk in 6 delen voor zijn zonen. Maar het gevolg was toen hij stierf dat er dus een verdeeld koninkrijk was. Nu kreeg je daardoor natuurlijk weer burgeroorlog, zoals dat dan gebeurt, omdat dan toch naar de macht gegrepen wordt. Uiteindelijk waren er 2 keizers over en dat was Licinius en Constantijn. Constantijn in het westen en Licinius in het oosten van het Romeinse Rijk. En die bestreden elkaar. Nou, die Constantijn, die had goed opgelet wat er gebeurd was in zijn koninkrijk. Want voor zijn tijd waren er enorme christenvervolgingen geweest. En juist gedurende die tijd van de christenvervolgingen had hij gezien hoe die christenen één waren. Hoe overal in zijn rijk, hoe verspreid ze zich ook waren, toch was er een zekere eenheid onder die christenen. En ze waren sterk. Ze lieten hun geloof niet los. En hij zelf werd ook christen. We kunnen daar een beetje vraagtekens bij stellen of dat wel echt zo was. Maar goed, hij nam het christelijke geloof aan. Maar hij wilde ook de steun van de christenen hebben. Want als die christenen zo'n eenheid kunnen maken, hij verlangde ook naar eenheid in zijn rijk. En hij dacht ook van als de christenen mij steunen, dan ben ik net zo onoverwinnelijk als die christenen onder de vervolgingen zijn geweest. Dan maak ik mijn koninkrijk ook veel sterker. Dus hij zocht de steun van de kerk in die tijd. De kerk had dus een periode van vervolging achter de rug. Maar nu keerde de staat, de keizer, zich tot de kerk om steun te vragen. Maar goed, dat was natuurlijk wel dat de kerk daar dan ook iets voor terug wilde hebben. En zo krijg je een verbinding tussen kerk en staat. En wat er gebeurde is eigenlijk dat Constantijn de kerk zo verhief dat het als het ware een uitgroeide in de loop van de tijd tot een koninkrijk binnen een koninkrijk. Als we eens kijken wat er gebeurde, dan hebben we een beroemd edict van Milaan. Het edict van Milaan is eigenlijk een decreet van Constantijn, waarbij hij dus zijn gunst wilde bewijzen aan die kerk. Maar je moet je voorstellen in die tijd dat na de vervolgingen de christenen hun onderlinge geschillen opzij hadden gezet, omdat ze allemaal vervolgd werden en dat het misschien wel een eenheid leek, maar zodra de vervolgingen ophielden, kwamen eigenlijk die onderlinge verschillen toch weer naar boven. En dat gebeurde. En daar had Constantijn geen rekening mee gehouden. Dat had hij niet gezien. Maar laten we eens lezen wat er staat. Als beloning voor de steun van de kerken gaf keizer Constantijn in 313 in het edict van Milaan opdracht dat alle bezittingen van de christenen teruggegeven moesten worden aan de kerk, aan alle christenen zonder onderscheid. Dus gedurende de vervolgingen waren alle goederen en huizen en bezittingen geconfiskeerd. Ze waren vervolgd, maar nu moest alles teruggegeven aan alle christenen. Maar de katholieken, de algemene kerk, verklaarden dat zij alleen het recht had om christelijk genoemd te worden. En dat de anderen ketters waren. Dus had Constantijn al meteen een probleem. Hij moest nu al kiezen wie dan de ware christenen waren waarmee hij zich wilde verbinden. Toen werd het edict gericht aan de katholieke kerk van christenen. En later schreef Constantijn de heilige katholieke kerk. En nog later de rechtmatige heiligste katholieke kerk. Dus dat is de kerk die verheven werd. Maar daarmee waren alle anderen zogenaamde ketters. En wat je kreeg was dus eigenlijk toch een onderlinge strijd. Omdat de keizer de kerk had verheven. Constantijn bepaalde dat zij, die het niet met deze kerk eens waren, hun bezittingen moesten overgeven aan de katholieke kerk. Dus alles moest naar die ene katholieke kerk. En wat Constantijn ook deed, hij wees daarbij de bisschop van Rome aan als de hoofdvertegenwoordiger van die katholieke kerk. En daarmee bepaalde hij eigenlijk ook het gezag van die bisschop van Rome. In die tijd was natuurlijk de bisschop van Rome nog niet de paus. Bisschoppen waren gewoon leiders van bepaalde plaatsen. Maar aangezien Rome een grote stad was, leek de bisschop die daar was meer gezag te hebben. En dat was eigenlijk een natuurlijke manier, want Rome was altijd al de hoofdstad geweest. Dus ja, de bisschop van Rome kreeg steeds meer gezag over. Hij kon dus ook bepalen wie er dan de ketters waren, wie er dan afweken. Nu is het altijd zo dat als mensen verheven worden, als ze macht krijgen, dat het ook de neiging heeft dat die macht misbruikt wordt. En dat is wat natuurlijk overal kan gebeuren en ook hier gebeurde. Wat we uiteindelijk zien uitgroeien van dat hele verbintenis met kerk en staat, is dat er uitgroeide over de eeuwen heen een systeem van die algemene katholieke kerk, waarin de paus als hoofd was, waarbij kardinalen waren, waarbij bisschoppen waren, waarbij eigenlijk een hele staatsinrichting was, maar dan op geestelijk gebied. En we hebben net gelezen, die voeten, over het ijzer en het leem, dat ze samen in die voeten zijn, maar niet echt met elkaar verbonden zijn. Het ijzer en het leem verenigden en verbonden zich, doch zonder zich te vermengen. Die twee systemen, het burgerlijke systeem en het kerkelijke systeem, die vermengden zich niet, die bleven beide bestaan. Twee maatschappijen die verschillend bleven. De kerk werd een staat binnen de staat. Ieder had zijn eigen ambten, ieder had zijn eigen instellingen, ieder had zijn eigen wetten. En die wetten die waren dus ook echt wel bekrachtigd. De kerkwetten hadden net zoveel zeggenschap over elke burger in Europa, waar dat gebied was, dan de burgerwetten. Kijk, als je in Nederland geboren werd in die tijd, dan viel je automatisch onder de staatswetten, zoals dat bij ons allemaal zo gebeurt. Maar je viel ook automatisch onder de kerkwetten van het pausdom. Dat alleen maar omdat je daar geboren was. Nu is dat voor ons ondenkbaar. Wij worden niet op die manier geboren. Wij kiezen zelf tot welke kerk wij willen behoren. Of vooral überhaupt tot een kerk willen behoren. Maar zo was het in de middeleeuwen echt niet. In de middeleeuwen was je geboren en je viel onder die kerkwetten. En ook al was je zelf hartstikke ongelovig. Als je iets verkeerd deed en wat de kerkelijke wetten overtrad, kon je daar toch voor gestraft worden. Zelfs de doodstraf kon je daarvoor krijgen. Dus je ziet dat die kerkwetten dus wel degelijk wetten die waren die in de burgermaatschappij uitgevoerd werden. En er was ook een eigen justitie. We noemen dat de inquisitie en de rechtbank van de wereld. Beide waren rechtbanken. Maar als je bij de rechtbank kwam van de kerk, dan kwam je daar niet omdat je gestolen had. Dan kwam je daar niet omdat je iemand vermoord had. Dan kwam je daar omdat je iets anders dacht. En omdat je iets anders dacht, werd je veroordeeld. En om uit te vinden wat je denkt, werd je gemarteld. Zo werkte dat. En zo is dat vele jaren doorgegaan. Ieder had zijn eigen staatshoofd. De koning of de keizer van de burgermaatschappij. En de paus van de geestelijke maatschappij. En die twee maatschappijen, die waren één eigenlijk, die vormden de hele maatschappij van Europa. Dit is iets unieks. Dat is nergens anders in de geschiedenis zo voorgekomen. Maar zo wordt het ook in de profetie dus geschreven als die twee staat in een staat. Zoals ik net al zei, heel West-Europa behoorde dus tot de kerk, omdat je daar geboren was. Er waren twee volkeren de leken en de geestelijkheid. Nou was het heel bijzonder. Ik zal zo meteen nog wat daarover uitweiden. Aan het hoofd van deze twee volkeren stonden de koning, of de keizer als het hoofd van de leken, en de paus was het hoofd van de geestelijkheid. En er waren ook twee rechtssystemen, de geestelijke en het wereldlijk recht. Nu heb ik net al gezegd dat dat voor iedereen gold, maar daarbij was het ook nog zo dat de geestelijkheid, dus de priesters, de bisschoppen, de kardinalen, de geestelijken, die vielen niet onder het burgerrecht. Voor hen was een speciaal recht dat alleen maar binnen de kerk uitgevoerd werd. En dat was op grond van de overlevering van het Romeinse recht. Bij het Romeinse recht was het zo ook dat de heersende klasse dus onder een apart recht viel. Nou, dit was overgenomen door de katholieke kerk voor hun geestelijkheid. En misschien daar nog steeds de nalatenschap van. Want wanneer nu de geestelijkheid in de fout gaat, zullen ze nooit voor een burgerlijke rechter gebracht worden. Dit is in het systeem van het pausdom, dat de geestelijkheid dus niet onder het burgerrecht mag vallen. En dat is overgenomen uit het Romeinse Rijk. Vandaar dat je eigenlijk in die zin het ijzer door ziet gaan. Het ijzer gaat door in het pausdom. En het leem, dat zijn de volkeren van Europa met hun burgerrecht. Nu, bij die voeten is toch iets bijzonders. Er is een verdeling innerlijk en er is een verdeling uitwendig. Want er zijn ook 10 tenen aan de voeten. Laten we eens lezen, vers 41 en 42. En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt, deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal. Zie, het is verdeeld in de tenen, maar het is ook verdeeld in ijzer en leem. Dus inwendig en uitwendig is er een verdeling. We lezen verder, juist zoals gij gezien hebt, ijzer gemengd met kleiachtig leem en de tenen der voeten, deels van ijzer en deels van leem. Dus de tenen zijn een uitwendige verdeling. Het Romeinse Rijk ging ten onder, niet omdat één andere grote macht het veroverde, maar omdat er eigenlijk een grote volksverhuizing op gang kwam. Vanuit het oosten en het noordoosten vielen barbaarse stammen het Romeinse Rijk binnen en veroverden zo het grondgebied van het West-Romeinse Rijk. En het mooie van de profetie is dat het zegt dat er tien tenen zijn, de tenen. En dat er ook 10 volksstammen waren die eigenlijk het grondgebied van het West-Romeinse Rijk daar zich vestigden. En die verdeeldheid, die zien we nu nog. Toen waren er 10 stammen, maar nu nog zien wij dat verdeelde Europa, die verschillende landen. En dat verdeelde koninkrijk, dat zou alle mogelijke moeite doen om tot een eenheid te komen. Maar het zou niet lukken. Vers 43 lezen we nog een keer. En dat gij gezien hebt ijzer gemengd met kleiachtig leem betekent, zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. Ja, de eenwording van Europa is door de eeuwen heen op alle mogelijke manieren geprobeerd. We hebben het verhaal van Constantijn heel in het kort even beschreven, hoe hij verlangde naar eenheid in zijn rijk, maar hij kon het niet bereiken. Niet op de manier waarop hij dacht dat het kon. Karel de Grote, Karel de Vijfde, Napoleon, keizer Willem II aan het begin van de Eerste Wereldoorlog waren alle koningshuizen van Europa onderling verbonden door huwelijksbanden, doordat ze met elkaar getrouwd waren. Maar kijk, het bracht nog steeds geen eenheid. Er kwam toch een oorlog. Hitler. En nu hebben wij de Europese Unie. En wat zien wij gebeuren? Blijft het een eenheid? Wordt het een eenheid? De profetie is zo zuiver. Het zal geen eenheid vormen. En dat zal het ook nooit worden ook. Kijk, er worden allerlei pogingen gedaan om het tot stand te brengen. Maar zoals een andere profetie in het boek Daniël zegt, strijd tot het einde toe. Strijd in Europa tot het einde toe. En de oorlogen die we in Europa gehad hebben, dat zijn eigenlijk voor een groot deel godsdienstige oorlogen geweest ook. die innerlijke verdeling van ijzer en leem heeft er ook voor gezorgd dat er veel bloed vergoten is en dat er die strijd ook voortdurend geweest is. Dus dat is wat betreft Daniël. Laat ons dus zien hoe staatkundig Europa eruit ziet en hoe staatkundig Europa innerlijk en uiterlijk verdeeld was. Nu gaan we naar Daniël hoofdstuk 7. En in Daniël hoofdstuk 7 heeft Daniël zelf een droom. Deze keer is het niet Nebukadnezar, maar Daniël. En hij ziet uit de zee verschillende dieren opkomen. Een leeuw met vleugels, een beer met 3 ribben in zijn mond, een panter met 4 koppen en 4 vleugels, en een vreselijk monster, een soort van draak, met 10 horens op zijn kop, waarbij 1 horen later opkomt. Het zijn vreselijke roofdieren die hier gezien worden. En in Daniël hoofdstuk 7 wordt de geschiedenis vanaf de tijd van Daniël tot aan het einde opnieuw belicht. Maar nu vanuit een ander aspect. Niet staatkundig, maar in hun verhouding ten opzichte van Gods volk. En ten opzichte van Gods volk zijn het allemaal roofdieren. Hebben ze dus Gods volk vervolgd. En het ergste daarvan is deze draak. En het ergste van de draak is de horen op de kop van de draak. En daar gaan we nu naar kijken. We gaan eens lezen wat er gezegd wordt over die kleine horen. In hoofdstuk 7 lezen we vers 8, vers 20 en 21 en vers 24 en 25. We beginnen in vers 8. Terwijl ik op die horens lette, zie daartussen verhief zich een andere kleine horen. En 3 van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Vers 20. En van de 10 horens, welke op zijn kop waren, en van die andere die zich verhief en waarvoor er 3 uitvielen, terwijl deze horen met ogen en een mond vol grootspraak er groter uitzag dan de andere. Ik zag dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht. Vers 24. En de 10 horens uit dat koninkrijk zullen 10 koningen opstaan. En na hen zal een ander opstaan, die zal van de vorige verschillen en 3 koningen ten val brengen. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en de heiligen des Allerhoogste te gronden richten. Hij zal erop uit zijn tijden en wetten veranderen en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd, tijden en een halve tijd. Ja, laten we de gegevens die we hier zien eens op een rijtje zetten. Deze kleine horen komt op uit het vierde dier, dat vreselijke monster. En er komt dus niet een nieuw dier, er komt niet een nieuw koninkrijk, maar uit het oude komt iets nieuws voort. En hij verschijnt nadat er eerst 10 horens zijn gekomen. Deze kleine horen begint klein, maar hij wordt groter dan alle anderen. Hij zou 3 koningen ten val brengen. Hij had ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak en sprak woorden tegen de Allerhoogste. Hij zou strijd voeren tegen de heiligen des Allerhoogste en ze te gronden richten. Hij zal erop uit zijn tijden en wetten veranderen. En zijn macht zou zijn voor een tijd, tijden en een halve tijd. Opnieuw zien we dat die kleine horen het meeste aandacht krijgt in de hele profetie. Daar wordt het meeste over gezegd. En deze 8 kenmerken op elkaar zetten, dan komen we in ieder geval in de, als we kijken naar de periode, even terug. Hij komt op uit het vierde dier, dus na de val van het Romeinse Rijk. 470 ongeveer viel het Romeinse Rijk. En dan komt de tijd dat die volkstammen binnenvallen. En zoals de 10 tenen krijg je dan 10 horens. Daar gaat ook nog een periode overheen. Maar nadat het Romeinse Rijk dus uit elkaar is gevallen, dan begint die kleine horen groter te worden dan alle anderen. En 3 koningen komen ten val. Maar zijn strijd is niet alleen hier op aarde om macht te krijgen hier op aarde. Deze kleine horen strijdt tegen God, de Allerhoogste. Hij heeft grootspraak en heeft iets te zeggen tegen God. Maar hij zou net zo goed ook strijd voeren tegen de heilige des Allerhoogste en ze te gronden richten. Zoals ik al zei, al die dieren waren roofdieren ten opzichte van Gods volk. En die kleine horen is niet anders. Ook die voert strijd tegen Gods volk. En dan nog tijden en wet veranderen en zijn macht. We zullen daar straks op terugkomen. Zoals we al gezien hebben, was Constantijn de eerste christelijke keizer. En wat hij deed, hij verplaatste zijn hoofdstad, zijn troon, naar het Oost-Romeinse Rijk. En dat was Constantinopel, werd de hoofdstad van het Oost-Romeinse Rijk. Wat hij daarmee deed, is eigenlijk het centrum van de macht waar volkeren eeuwenlang gekeken hadden naar Rome, daar kwam nu een machtsvacuüm. En dat gaf de bisschop van Rome, die daar was, steeds meer aanzien. En die groei die ging door. En niet lang daarna viel het Romeinse Rijk en de 10 stammen vestigden zich over het hele West-Romeinse Rijk. Die 3 uitgerukte horens, dat waren de Herulen, de Vandalen en de Oostgoten. Dit waren Ariaanse stammen en zij geloofden iets anders dan die katholieke kerk waar we daar straks over gesproken hadden. Hè? Degene die mochten bepalen wie de ketters waren. En deze katholieke kerk bepaalde dus dat de Herulen, de Vandalen en de Oostgoten ketters waren. Het leger van het Oost-Romeinse Rijk kwam hen te hulp, kwam de bisschop van Rome te hulp, om deze volkeren te verdrijven. Vooral uit het machtsgebied van Italië. Dus wat je ziet is, de bisschop van Rome heeft geen eigen legers om ze te verslaan, maar hij krijgt de hulp van het Oost-Romeinse Rijk. In die tijd was daar keizer Justinianus die zijn legers erop afstuurde. In het boek De Openbaring lezen we ook hoe eigenlijk die kleine horen aan de macht kwam. In Openbaring 12 vers 2 daar lezen we, en de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en zijn grote macht. Wat zeg je? Openbaring 13 vers 2. Klopt, Openbaring 13 vers 2. De draak en het monster van Daniel 7 is hetzelfde. Dus hier zien we dat 3 dingen gegeven worden om de bisschop van Rome te helpen. En dat was zijn kracht. Nou, zijn kracht waren zijn legers. De legers van de Oost-Romeinse keizer, van het Romeinse Rijk nog steeds, hielpen dus de bisschop van Rome om te groeien in macht. Zijn legers zorgden ervoor dat hij beschermd werd in Rome. Hij gaf hem zijn troon. Ik heb net verteld dat Constantijn zijn troon verplaatste, zodat Rome eigenlijk vrij kwam voor de paus om daar te gaan zitten. Hij gaf hem zijn troon. Maar hij gaf hem ook nog iets anders, zijn grote macht. Nou, hoe hadden deze roofdieren in Daniel 7 de macht om Gods volk te vervolgen? Kijk, als je iemand doodt, dan is het moord, tenzij er een wet is die het wettig maakt dat je iemand doodt. Dan is het niet langer moord. Dus al die machten die hadden wetten uitgevaardigd, waarmee zij het legitiem was gemaakt om christenen te doden. Dan was het niet langer moord, maar was het legitiem wetshandhaving. Nou, zo werkte het dus altijd. Er werden decreten gegeven en daardoor kwamen vervolgingen over Gods volk. Maar zo werd ook die grote macht aan het pausdom gegeven. Dat werd gegeven in de wet. Nu had ze de wet niet van zichzelf, want ze was een kerk. En een kerk heeft geen wetten van zichzelf. Heeft geen kracht van zichzelf, heeft geen troon van zichzelf. Al die dingen moeten haar gegeven worden, anders kan zij nooit macht uitoefenen. En die macht die kwam dus van Justinianus. De macht van het pausdom werd vastgelegd in de wet. Justinianus schreef een brief aan de paus, dus dat is de keizer van het Oost-Romeinse Rijk, en een andere aan de patriarch in Constantinopel, waarin hij plechtig verklaarde dat de bisschop van Rome het hoofd van de kerk zou zijn en dit werd opgenomen in het burgerlijk wetboek. Dus dit werd opgenomen in het burgerlijk wetboek wil zeggen dat de uitspraken van de paus van nu af aan wetskracht kregen. Er kwamen als de paus dus wetten uitvaardigde, dan werden die ook door de burgermaatschappij bekrachtigd en handhaafd. En zo kreeg het pausdom macht. Macht om te vervolgen. De Rooms-Katholieke Kerk ziet zichzelf gedurende de middeleeuwen als de voortzetting van het Romeinse Rijk. Dat alles was gebaseerd op het Romeinse recht. Het geheel aan kerkelijke wetten ontving na verloop van tijd de naam kanoniek recht. De kerkelijke rechtbank was de Inquisitie. Die wetten, die kregen allerlei vormen. Een ervan was zondagswetten of ander soort wetten werden uitgevaardigd. Maar die wetten, die werden dus allemaal samengevat door kanoniek recht en die werden ook gehandhaafd. En zo kreeg je dus vreselijke vervolgingen in de middeleeuwen vanwege dit recht. Nu staat er hier, laten we nog eens lezen in vers 25 hier, van hoofdstuk 7. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en de Heilige des Allerhoogste te gronden richten. Hij zal erop uit zijn tijden en wet te veranderen. En zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd, tijden en een halve tijd. Zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd, tijden en een halve tijd. Dus de periode dat die wetten van de kerk gehandhaafd werden, dat is in een bepaalde tijdsperiode. Nu, in de profetie is een tijd een jaar, tijden is 2 jaren en een halve tijd is een half jaar. In de Bijbel is een jaar 360 dagen, dus we komen aan 360 dagen, 2 jaar 720 dagen, een half jaar 180 dagen, samen 1260 dagen. Die worden ook in de Bijbel 42 maanden genoemd, op andere plaatsen. En een Bijbelse maand is 30 dagen. Dus 42 keer 30 dagen is ook die 1260 dagen. Precies hetzelfde als hier. We komen die tijdsperiode op verschillende plaatsen tegen. Nu hebben we op andere momenten, wanneer we hier samengekomen zijn, hebben we ook al bestudeerd dat in de profetie een dag een jaar is. En zo zien we dat deze 1260 dagen in werkelijkheid 1260 jaren zijn. 1260 jaren zou deze macht van het pausdom gelden. Zou het pausdom de macht hebben. De macht om haar wetten te handhaven en uit te voeren. Hoe gebeurde die uitoefening van de macht gedurende de 1260 jaren? In 538 na Christus werd de kerkelijke wet van kracht nadat de laatste van de 3 horens was uitgerukt. Dus wat keizer Justinianus had gedaan, het recht geven, de macht geven aan het pausdom, kon hij pas gaan uitvoeren toen die 3 horens waren uitgerukt. En dat was in 538. In 1798, precies 1260 jaren later, werd de paus door Napoleon, die had zijn generaal daar naartoe gestuurd, gevangen genomen en werd in Rome de republiek uitgeroepen. Dat wil zeggen dat de macht van het pausdom ophield, want een republiek is een regering van het volk, voor het volk en door het volk. En daarmee viel de macht van het pausdom. Dit maakte een compleet einde aan al het kanonieke recht als recht en daarmee ook een einde aan het Romeinse recht. En we weten dat het zo is. Op dit moment bestaat er alleen nog maar staatsrecht. De Inquisitie is er niet meer. Er is geen kerkelijke rechtbank meer. Niemand kan ons nog dwingen om te gehoorzamen aan kerkelijke wetten. Dus deze periode van 1260 jaren was een precies vastgestelde periode in de profetie. En is ook precies in vervulling gegaan. Tot op de dag. Als je wat verder duikt in de geschiedenis en je gaat dat lezen, dan is Gods woord zo zuiver. Daar zit zelfs geen maand of week tussen. Tot op de dag. Ik meen dat het begin maart was. Dat is heel mooi, hoe precies de profetie is. Ja, en dan staat er ook nog in vers 25 dat het pausdom zou proberen om... laten we het nog eens lezen, vers 25. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en de Heilige des Allerhoogste te gronden richten. Hij zal erop uit zijn tijden en wet te veranderen. Onze wetten veranderen iedere dag. De wetten waarmee wij te maken hebben hier in onze burgermaatschappij, dan zijn er bepaalde wetten die voortdurend aan gesleuteld worden. Soms is het niet zo leuk wat er gebeurt, want dan per 1 januari is er weer een wet die gaat dan in die het voor ons alleen nog maar weer meer gaat kosten. Maar zo gaat het nu eenmaal. Maar we hebben in Nederland nog een ander soort wet waar niet aan gesleuteld wordt. Dat is onze grondwet. En de grondwet, daar wordt niet aangesleuteld. Dat moet worden verdedigd door de rechters in ons land. Die moeten bepalen of de grondwet gehandhaafd wordt. En zo is dat in meerdere landen van de wereld. Dat is in Amerika zo en ook in andere democratieën. En dat is heel goed. Want de grondwet, daar moet niet aangesleuteld worden. En zo is er ook een wet waar nooit aangesleuteld mag worden. Deze macht, het pausdom, is erop uit om aan een wet te sleutelen waar niet aan gesleuteld mag worden. En die wet is de wet van God, die hij gegeven heeft voor altijd. Jezus zelf sprak hierover in Matteüs hoofdstuk 5. Hou je hand maar bij Daniel, we gaan er straks weer terug naartoe, maar laten we eens even lezen wat er staat in Matteüs hoofdstuk 5. Vers 17 tot en met 19. En hier spreekt Jezus en hij zegt: meen niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaat, zal niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan één van de kleinste deze geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen. Doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen. Niet één jota of tittel zal ervan vergaan. Geen punt of komma zal ervan vergaan. Er zal niets aan veranderd worden. En hoe lang niet? Zolang eer de hemel en de aarde vergaat. Nou, de aarde is nog niet vergaan. De wet is nog steeds van kracht. Dit is de grondwet van het universum die nooit zal veranderen. De 10 geboden vormen de grondwet van het universum. En die veranderen nooit. In Malachi 3, vers 6, daar staat: voorwaar ik de Heere ben niet veranderd. En net zo min als God verandert, verandert ook zijn woord niet en verandert zijn wet niet. Maar hier is het pausdom dat toch een poging doet om iets aan die tijden en die wet te veranderen. Er staat dan ook niet dat hij het in werkelijkheid doet. Er staat: hij zal menen. Hij zal denken dat hij het doet. Kijk. Als ik een thermometer heb en ik vind het veel te warm, dan kan ik die thermometer wel kapot gooien, maar dan is de temperatuur niet veranderd. En zo is het eigenlijk ook, je kan aan die wet van God gaan sleutelen, maar daarmee is de wet niet veranderd. Die wet blijft. En ook al doen mensen pogingen om bepaalde zaken daarin te verdraaien, te veranderen, weg te nemen, dat wil niet zeggen dat het in werkelijkheid zo gebeurd is. Al de tijd blijft die wet gewoon van kracht. En laten we eens kijken waar dat veranderen in de Godswet dan gebeurd is. En we kunnen dat het beste doen aan de hand van wat katholieken zelf zeggen. En dat is wanneer we in de katholieke catechismus lezen. Dan wordt het duidelijk dat het tweede gebod van de 10 geboden is weggelaten. En dat het vierde gebod van de 10 geboden is veranderd. Nou, laten we eens kijken wat er staat in het tweede gebod. Het tweede gebod zegt, gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doen aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Dat gebod is gewoon weggelaten. En om dan toch nog 10 geboden te hebben, is er in de catechismus van de katholieke kerk het 10e gebod uitgesplitst tot 2 geboden. En zo krijg je 3 geboden die te maken hebben met onze dienst aan God. En 7 geboden die te maken hebben met onze verhouding tot de naaste. En dat is een verdraaiing van Gods geboden. Het 4e gebod is veranderd. Het 4e gebod dat zegt, gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Het 4e gebod. En wat staat er in de catechismus van de katholieke kerk? Daar wordt een vraag gesteld. Welke is de Sabbatdag? Zaterdag is de Sabbatdag. Waarom houden wij dan de zondag in plaats van de zaterdag? We houden de zondag in plaats van de zaterdag omdat de katholieke kerk de viering van de zaterdag naar de zondag heeft verschoven. Het kan niet duidelijker dan dat het pausdom dus inderdaad dat veranderd heeft. Ze zeggen het zelf. En daarmee tonen ze dus aan dat ze gezag hebben om Gods wet te veranderen. Ze denken het te hebben. Ze menen het te hebben. Maar zoals er staat niet dat ze het werkelijk hebben. We gaan naar Daniël, hoofdstuk 8. Nogmaals, we zien dus eigenlijk dat Daniël 7 helemaal in het teken staat van de wet. Daniël 7 staat helemaal in het teken van de wet. Wetten die mensen uitvaardigen om Gods kinderen te vervolgen. Maar ook Gods wet, waaraan gepeuterd wordt door sommigen. Maar ook in Daniël 7 komen we het oordeel tegen. En een oordeel wordt ook geveld op grond van de wet. Dus de wet is het grote thema van Daniël 7. Daniël 8 heeft als grote thema godsdienst. Daar gaat het over godsdienst. We hebben de staatsinrichting gehad, we hebben wet gehad en nu krijgen we godsdienst. En opnieuw zullen we kijken naar wat de laatste periode beschrijft in Daniël 8. We hebben in Daniël 8 vorige keer gestudeerd. We hebben gezien een ram en een geitenbok die opkwamen, die elkaar bestreden. En toen hebben we gezien dat er een horen kwam. En die horen, dat was de laatste macht. Laten we lezen in Daniël 8, vers 11 en 12. Daniël 8, vers 11 en 12. Misschien is het goed als we in 9 beginnen. We pakken het even een stukje terug. Want dan pakken we gewoon het begin van het Romeinse Rijk mee. Uit één van de 4 windstreken, dat is uit het westen, daarvan kwam weer een horen voort. Hier komt het Romeinse Rijk naar voren. Die klein begon, maar die zeer groot werd. Tegen het zuiden, de overwinningen gingen eerst naar Egypte en het zuiden. De allereerste overwinning die Rome behaalde, toen ze nog niet zo sterk was tegen Carthage. En daarna in Egypte, dus tegen het zuiden, tegen het oosten. Daarna volgden overwinningen tegen Macedonië, Griekenland, dergelijke plaatsen. En tegen het Sieraad. In 146 voor Christus vielen ze het Israël binnen. Ja, zijn grootheid reikte tot aan het Heer des Hemels. De vorige keer gezien? Nee, ik ben aan het lezen, want ik ben een stukje teruggegaan. Ik ben nu in vers 10 aan het lezen. Ja? Ik ben nu in vers 10 aan het lezen. Ja, zijn grootheid reikte tot aan het Heer des hemels. Dat zijn de gelovigen. Vorige keer hebben we gezien dat die sterren dat de gelovigen zijn. En hij deed er van het Heer, namelijk van de sterren, te aarde vallen. Ja, het Romeinse Rijk trad hard op tegen gelovigen. Zowel in de tijd van Israël, waar veel bloed vergoten werd, als later, in de tijd na Jezus, de verwoesting van Jeruzalem. De schatting is dat er in de verwoesting van Jeruzalem 1 miljoen mensen stierven. Onvoorstelbaar. Maar daarna, in de vervolgingen van christenen, ja, het Romeinse Rijk was hard tegen gelovigen. Hij, namelijk van de sterren ter aarde vallen en vertrapte ze. Zelfs tegen de vorst van het Heer maakte hij zich groot. Tegen Jezus Christus maakte hij zich groot. Het waren Romeinse soldaten die Jezus aan het kruis nagelden. En hem, dat staat hier in een hoofdletter, maar hoofdletters en dat soort dingen die zijn later toegevoegd. Ik ben van mening dat het een kleine letter moet zijn. Het gaat hier ook steeds over het Romeinse Rijk. En hem werd dagelijks zijn offer ontnomen. Het Romeinse Rijk met zijn godsdienst, de godsdienst van het Romeinse Rijk verdween. En we lezen verder. En hem werd het dagelijkse offer ontnomen en zijn heilige woning werd neergeworpen. Dus het Romeinse Rijk werd niet meer geregeerd vanuit godsdienstig oogpunt vanuit Rome. Kijk, met het verhuizen van, verplaatsen van de troon, verviel ook het Rome als het godsdienstige centrum van het heidendom. Het heidendom van het Romeinse Rijk ging ten onder. Alle aanbidding van die Romeinse goden hield uiteindelijk op. Maar ook de Romeinse plaatsen waar dat gebeurde, die werden niet langer gebruikt daarvoor. En een eredienst werd in overtreding ingesteld tegenover het dagelijkse offer. Dus in plaats van het heidendom kwam er iets dat nog veel erger was. Een eredienst in overtreding. En in overtreding is zonde, is ongerechtigheid. Er kwam dus een godsdienst die nog erger was dan het heidendom. Dat staat hier eigenlijk. En hij wierp de waarheid ter aarde. En wat hij ook deed, gelukte hem. Laten we eens kijken over die godsdienst. Wat er gebeurde. De Babylonische godsdienst was eeuwenlang een belangrijke godsdienst in de wereld geweest. Maar toen Babylon viel, vluchtten de priesters van het Babylonische Rijk naar een stad Pergamum, wat later het Romeins, een belangrijke stad was in het Romeinse Rijk. Die heidense cultus van de Babylonische priesters, die leefde daar nog steeds voort. En het hoofd van die Babylonische cultus, van die priesters, was iemand die het hoofd die had als titel Pontifex Maximus. Dat was zijn titel. Hij was dus de hoge priester van het Babylonische heidendom. Nou, deze titel die werd overgedragen aan Julius Caesar. En daarmee kreeg de keizer van het Romeinse Rijk de titel van een heidense hoogpriester. Maar ook die keizers, die matigden zich dus een positie aan die godsdienstig was. Want het Romeinse Rijk had een keizercultus. De keizer werd aanbeden, maar hij was ook dus hoogpriester van die hele godsdienst van het keizerrijk. Nu ging die titel van Pontifex Maximus van de ene keizer op de andere keizer. Maar in 376 kwam er een keizer op de troon, Gratianus genoemd, die om christelijke redenen weigerde om die titel nog langer te dragen. Omdat het hem duidelijk was geworden dat het om een heidense afgodendienst ging. Dat is belangrijk. Dus hij weigerde in 376. Maar wat gebeurde er? Inmiddels had de bisschop van Rome hoog aanzien en grote politieke macht gekregen. We hebben daar gezien in Daniël 7. En zo werd Damasus, de bisschop van Rome, 2 jaar later, in 378, gekozen tot de Pontifex Maximus. Hij nam die titel aan. En hij werd de officiële hoge priester van de mysteriën van de heiden, van de heidense mysteriën. En heidenen en christenen beschouwden hem als hun leider. En wat zien we nu? Hier zien wij onze huidige paus. En wat staat er? Pontifex Maximus. Hoge priester van het heidendom. En zo zien we eigenlijk dat wat er geschreven staat hier wel heel erg juist is. Dat er het ene ophield en het andere doorging. Maar het werd als het ware erin opgenomen. Het heidendom werd opgenomen in het pausdom. Dat is wat er gebeurde. Een jaar later, in 379, kwam er een keizer. En zijn naam was Theodosius. Die met een harde hand heel de toenmalige wereld christelijk maakte. En in een tijdsverloop van 15 jaar werd het heidendom opgenomen in de kerk. Dit is bijzonder. Er werd dus te vuur en te zwaard, zal ik zo kunnen zeggen, werd iedereen gedwongen om zijn heidendom af te zweren en het christendom aan te nemen. En dat is wat wij vinden in Europa. In Europa vinden wij niet langer Wodan aanbidding en Donar aanbidding. Ja, misschien komt het de laatste tijd wel een beetje terug hoor. Maar officieel waren al die heidense godsdiensten, die werden christelijk gemaakt. Maar al die heidense godsdiensten, die werden eigenlijk opgenomen in het pausdom. Ze kregen een christelijk jasje aan. En dat is wat zo vreselijk is en waarom er dus staat dat een eredienst in overtreding werd ingesteld tegenover het dagelijkse offer, tegenover het heidendom. En dat de waarheid ter aarde werd geworpen. Het christendom werd daarmee totaal van alle waarheid ontdaan. De waarheid deed er niet meer toe. En wat hij ook deed, gelukte hem. Ja, het is gelukt. Het is onvoorstelbaar dat al die verschillende godsdiensten van Europa, kijk, nou overal, dat het allemaal christelijk werd. In Griekenland, daar had je de aanbidding van Zeus en van allerlei Griekse goden. Maar wat vind je er nu? Christendom. Overal gebeurde het. En we hebben nog steeds de gevolgen daarvan nu. En het gelukte hem. Dat staat er ook. Kijk, de profetie zegt in zo weinig woorden zoveel. En dat is waar wij steeds van onder de indruk zijn, dat een boek wat zo lang geleden geschreven is, het boek Daniel, 600 voor Christus, zulke dingen zo nauwkeurig kan aangeven. Maar we lezen verder in hoofdstuk 8, vers 13. Toen hoorde ik een heilige spreken. En een andere heilige zeide tot degene die gesproken had, hoe lang zal dit gezicht gelden? Het dagelijkse offer, dus dat is het heidendom, en de ontzettende overtreding, dat is het pausdom, het prijsgeven van het heiligdom en het vertrappen van het Heer. We hebben vorige keer met elkaar al die tijd besproken, hoe lang dat gezicht was en al die zin. Gaan we nu niet naar kijken? We houden ons nu bezig met wat er gebeurde. Het heidendom, het pausdom, het prijsgeven van het heiligdom en het vertrappen van het Heer. Laten we eens kijken, hoe wordt het heiligdom vertrapt? In Hebreeën hoofdstuk 10 vers 29 lezen we, hoeveel zware straf meent gij zal hij verdienen die de Zoon van God met voeten heeft getreden. Vertrappen, hier hebben we het, hè? Vertreden. Het bloed des verbonds waardoor hij geheiligd was onrein geacht en de geest der genade gesmaad heeft. Dus Christus vertreden, dat doe je door hem te verachten, hem te negeren, de waarheid ter aarde te werpen. Dat is eigenlijk vertrappen wat hier staat beschreven. En is dat wat er gebeurde met dat pausdom? Ja, dat is precies wat er gebeurde. Het offer van Christus, zijn bloed waarop hij pleit voor ons in de hemel, dat werd het misoffer. Daar kwam iets anders voor in de plaats. Zijn offer werd veracht, vertreden. Het middelaarschap van Christus. Maria werd de middelares in plaats van Christus. Gods wet, daar kwamen kerkwetten. Zonder vergiffenis op grond van belijdenis en geloof in Christus werd zonder vergiffenis door de biecht en absolutie van de priester. Verlossing door Christus werd verlossing door werken, door dingen die je moest doen, door sacramenten. Christus als hoofd van de kerk, de paus het hoofd van de kerk. Christus is het hoofd, maar de paus maakte zichzelf het hoofd. Christus is de hoge priester. De paus noemt zich Pontifex Maximus. Hoge priester van het heidendom. En zo zie je dat Christus en het heiligdom met voeten werden getreden omdat er iets anders voor in de plaats komt. En hier zien we dus in hoofdstuk 8 met name de godsdienst van de rijken komt naar voren. En als we dan gaan lezen wat die godsdienst doet bij de uitleg van vers 22 tot en met 25, laten we eens lezen. In vers 22, daar beginnen we in het Griekse Rijk. En dat die afbrak en er vier in zijn plaats kwamen te staan, vier koninkrijken zullen uit het volk ontstaan. Dat is in de tijd van Alexander de Grote en Griekenland, doch zonder zijn kracht. En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen. Hier hebben we het over het pausdom en het Romeinse Rijk in beide fasen. Hè? Het keizerlijke en het Romeinse Rijk. Maar we zullen ons nu even concentreren op de toepassing ervan op het pausdom. Zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen. En zijn kracht zal sterk zijn, maar niet door eigen kracht. Hebben we dat niet eerder gezien? Het waren niet zijn eigen legers, het waren de legers van de Romeinse keizer die hem kracht gaven. Wat is de kracht van de kerk? De kracht van de kerk is het evangelie, het prediken van het evangelie. Maar dat waren ze kwijtgeraakt. Het evangelie, de waarheid, was ter aarde geworpen. En als je dan die kracht kwijt bent, dan heb je andere kracht nodig. Namelijk de kracht van geweld en dwang. Want de kracht van overtuiging is ze niet meer. Als je de waarheid ter aarde hebt geworpen. En op ontstellende wijze zal hij verderf brengen. En wat hem onderneemt zal hem gelukken. Nou, als je het woordje verderf, dat komt een aantal keren hiervoor in deze verse. Maar als je dat vergelijkt met andere plaatsen in de Bijbel waar dat woordje staat, dan gaat het altijd over moreel verderf. Het gaat dus niet zozeer over fysiek verderf, maar over moreel verderf. Het bracht moreel verderf. Want, en opnieuw lezen we, en wat hij onderneemt zal hem gelukken. Twee keer lezen we dat nu, hè, dat het hem lukt. Machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen. En door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij aanwendt doen gelukken. Bedrog, ja. Het is altijd door bedrog geweest dat het pausdom zijn macht groter maakte. Hij zal zich in zijn hart verheffen en onverhoeds velen verderven. Nou, dat onverhoeds verderven en dat bedrog. Laten we eens een paar voorbeelden noemen in de geschiedenis. Wie heeft er wel eens van de Bartholomeusnacht gehoord? Ja, jullie hebben er wel eens van gehoord, hè? In die nacht was er een belofte gegeven aan alle protestanten in Parijs dat ze veilig zouden zijn. De koning had zijn woord gegeven. Maar de katholieke kerk had hele andere plannen. En die had hele andere plannen gesmeed met de koning ook. En er was een belofte van vrede. Maar die nacht was de vreselijkste uitroeiing van protestanten die je je voor kunt stellen. Sint-Bartholomeusnacht. Hetzelfde gebeurde in Tsjechië in de tijd van Hus. Vrede werd aangeboden. En als de mensen dan niet meer op hun hoede waren, dan sloegen ze toe en werden ze allemaal uitgemoord, de Hussieten. Hetzelfde gebeurde bij de Waldenzen. Als de Waldenzen vrede werd aangeboden en ze gingen daarop in, dan werden ze gepakt en vermoord. Iedere keer weer opnieuw. Onverhoeds. In sommige vertalingen staat dat ook. Met vrede zal hij mensen. Ja, de woorden ben ik even kwijt, maar in ieder geval in plaats van onverhoeds staat er in andere vertalingen dat hij door vrede zal verderven. Kijk, en We moeten niet denken dat het aard van het beestje veranderd is. Als we nu denken dat het vrede is, laten we dan een les leren uit de geschiedenis. Door vrede. Door ecumenische vrede met iedereen. Laten we op onze hoede zijn. De geschiedenis leert ons lessen. Dat de aard van het beestje niet zo vredig is. We lezen verder. Ook tegen de vorst der vorsten zal hij optreden. Doch zonder mensenhanden zal hij vernietigd worden. Ja, de kern van de uitleg van de engel van de godsdienst van het pausdom is verderf. Moreel verderf, maar ook fysiek verderf, beide. En weet je, een godsdienst, een heidense godsdienst of een christelijke godsdienst die op eigen kracht vertrouwt, kan ook niets anders brengen dan verderf. Want alleen Christus kan ons verlossen van onze zondige natuur, van onze zondige neigingen. Alleen Hij kan ons heiligen. Alleen Zijn bloed is daar krachtig genoeg voor. En het is dus ook geen wonder dat wanneer dingen op eigen kracht worden gedaan, dat het verderf brengt. En als wij nu naar het nieuws luisteren, dan zien wij dat het woordje verderf in de katholieke kerk nog een andere betekenis krijgt. En we walgen er eigenlijk van. Maar het is alles het gevolg van deze verkeerde godsdienst die de waarheid ter aarde heeft geworpen. En het grote probleem is dat macht corrupt maakt. Maar volkomen macht maakt ook volkomen corrupt. En omdat de katholieke kerk door alle eeuwen heen zoveel macht heeft gehad, is ze ook volkomen corrupt. Het is niet anders. Goed, we hebben nu eigenlijk naar die laatste stukjes profetie van deze drie profetische lijnen gekeken. En nu willen we toch op een positieve noot eindigen. Want dit is wel ernstig geweest wat we gezien hebben. Maar het is wel de waarheid. En nu willen we gaan kijken dat in alle drie deze profetische lijnen het einde ook eigenlijk heel hoopvol is. Maar ook hetzelfde is. Laten we eens kijken in Daniël hoofdstuk 2, in vers 44. Maar in de dagen van die koningen, weet je nog, die twee soorten van staat. Een staat binnen een staat. Maar in de dagen van die koningen, wanneer ze nog steeds pogingen doen om één te worden, zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. Twee dingen vallen ons op. Er komt een einde. Een einde aan vooral die voeten van het beeld, maar ook het hele beeld. Maar zoals we al gezien hebben, het pausdom heeft al het heidendom in zich opgenomen. Dus wanneer het pausdom wordt vernietigd, wordt daarmee al het heidendom ook vernietigd. Uiteindelijk komt er een einde aan. De koninkrijken zullen verbrijzeld worden, einde maken, maar Gods koninkrijk zal gevestigd worden en in eeuwigheid niet te gronde gaan. Dat is de belofte in Daniël 2. Nu gaan we naar Daniël 7. En daar lezen we in vers 26 en 27. Dan zal de vierschaar zich nederzetten en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde. Precies hetzelfde als in Daniël 2. Maar ook hier een prachtige belofte. En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de Heilige des Allerhoogsten. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap. En alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. Daniël 8. En ik ben vergeten om hier een tekst tussen te zetten, maar we gaan hem wel lezen. Er staat in Daniël 8 vers 25, doch zonder mensenhanden zal hij vernietigd worden. Opnieuw die vernietiging. Maar ook de belofte in vers 14, het laatste stukje. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. En de uitleg daarvan lezen we in hoofdstuk 9 vers 24. Namelijk dat de zonde wordt, komt een einde aan de zonde. Omdat het bloed van Christus, onze hoge priester in het hemelse heiligdom, toch de overwinning zal behalen. Dat staat namelijk om de overtreding te volleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen en om eeuwige gerechtigheid te brengen. Dat zal het werk zijn wat Christus tot stand brengt voor zijn volk als onze hoge priester. En daar mogen wij op vertrouwen. Er komt een einde aan de zonde. Er komt een einde aan moreel verderf, aan alle overtreding. En dat is een grote, prachtige belofte. Een koninkrijk, een koning. Een einde aan de zonde. En ook een einde aan alles wat zo verkeerd is gegaan. En dat is de hoopvolle boodschap die we vanavond willen brengen. Er blijft nog één profetische lijn over die we nog niet aangeraakt hebben. Ik hoop dat volgend jaar dat we de gelegenheid krijgen om dat ook nog eens een keer te bestuderen. Maar voor nu weten wij en hebben wij de vaste overtuiging dat er hoop is in onzekere tijden. Zijn er nog vragen misschien?
Ja? Het gaat allemaal over Europa.
Ja, het gaat allemaal over Europa.
Vroeger was dat het centrum van de wereld.
Klopt.
Maar nu niet meer.
Nee, maar je ziet wel dat Europese volkeren overal in de wereld verspreid zijn geraakt. Je zou kunnen zeggen dat die tenen van het beeld hele lange tenen zijn geworden.
Zo. Dubbel betekenis.
Ja. Maar ja, uiteindelijk is het wel zo. Ze zijn overal naartoe gegaan. Hè?
Ja.
Ja. Maar het gaat erom, de profetie benadert het altijd vanuit Gods volk. En Gods volk was oorspronkelijk dus in Europa en dat gebied. Hè? Ja.
Komt er nog bij dat als het misgaat in Europa, dat je dat overal op de wereld voelt en bewerkt. Door de Eerste Wereldoorlog heeft zich ook afgespeeld en invloed gehad in Afrika. De Tweede Wereldoorlog, Afrika, uiteindelijk zelfs Japan, Azië,
Amerika.
Dat is zelfs in het Caribisch gebied last is geweest van de Tweede Wereldoorlog hier.
Ja.
En nu met de economische crisis.
Ja.
Iedereen die kijkt wat gaat er gebeuren, wie gaat er wat doen. En er hoeft maar iemand van de Europese leiders hoe of waar te zeggen. Of de index in Japan of de index op Wall Street, die heeft daar last van.
Ja.
En dat is eigenlijk een hele enge gedachte. Dat het epicentrum hier ligt. Terwijl er zoveel miljoenen mensen buiten Europa leven. Maar het gaat er wel weer een herinnering aan ons dat de Heer ons een kleine focus geeft. Zodat wij ook de aandacht erop kunnen houden. Van, het gebeurt alles, er gebeurt van alles overal, maar hier gaat het om.
Ja.
Maar er is natuurlijk nog een lijn, dat gaat hem toch over het beest in het land, het beest van de zee.
Ja,
absoluut.
Absoluut.
Ja, maar Amerika zou Amerika niet zijn geweest zonder de Europeanen
die zich daar
hebben gevestigd.
Dit is precies, dat is
zo. Het speelt dan volgens die interpretatie dan toch een belangrijke rol.
Ja, maar dat is ook zo, dat in het boek Openbaring zeker.
Ja.
Vet.
En het is ook heel typisch, want wat is dus, dat klopt ook 100%, want tot voor kort was het nog steeds zo als dat Amerika gewoon de hele economische toestand in de wereld bepaalde. Het zei ook aan het schetsen van als iemand in Amerika liest, dan is Europa en is de rest van de wereld verkouden. En nu is het eigenlijk omgedraaid. Er hoeft maar een minister-president of wie dan ook in Europa, als minister van een economische bank, van de ECB, de centrale economische bank, maar iets te zeggen wat. En gelijk klapt in Amerika gelijk de beurs over procent naar beneden.
Ja, het interessante
is,
dat ook in de laatste profetische lijn, Daniel 10 tot en met 12, in de eindtijd de economie met name wordt genoemd.
Ja.
En mochten we de gelegenheid krijgen om daar volgend jaar nog eens over te studeren, dan zou dat heel interessant zijn. Mm-hmm. Voor de mensen die kunnen, morgenavond is er een lezing in Hardingsveld die daarover gaat. Over de economische toestand in de profetie. Dus wie wil, is uitgenodigd. Boven Hardingsveld. Zijn er nog andere vragen? Zijn er nog andere vragen of is het zo verder duidelijk? We zullen zo meteen wel even doorgeven. Zijn er verder geen vragen meer? Oké. Okay.
Dat was heel duidelijk.
Ja, nou goed, dan zullen we nu afsluiten met gebed. Almachtige God, liefdevolle Vader in de hemel. Vader, met verbazing en verwondering kijken wij naar eeuwenoude geschriften. 600 jaar voor Christus geschreven. En wij zien, Heere, dat de dingen die opgeschreven zijn door de profeet Daniël zo nauwkeurig in vervulling zijn gegaan. En Heer, wij komen met verwondering, verbazing en groot vertrouwen tot u, Heer, dat uw woord zo betrouwbaar is. Dat het werkelijk voor ons een licht is op ons pad en een lamp voor onze voeten, zodat wij mogen weten waar deze wereldgeschiedenis naartoe gaat. Vader in de hemel, we bidden u dat wij de gelegenheid mogen krijgen om deze dingen nog meer te bestuderen. Met elkaar. Ook hier in Roosendaal. We willen bidden, Heere, dat u ons leidt. Dat u ons helpt. Om nog meer mensen hier in Roosendaal te bereiken. Met deze fantastische boodschap. Dat er inderdaad hoop is. In deze onzekere tijden. Waarin het lijkt dat weer regeringsleiders niet weten welke kansen op moeten gaan. Maar uw woord geeft aan wat er gebeuren zal. En uw woord is zo betrouwbaar gebleken. Vader in de hemel, we komen tot u en bidden u, Heer, leid ons. Leid ons allen zoals u wil, Heer. En mogen uw woord niet krachteloos zijn, maar krachtig spreken om te overtuigen, te versterken, te bemoedigen en ieder die horen wil. En mogen nog velen gevonden worden die openstaan daarvoor, Heer. Wilt u ons daarbij helpen om ze te bereiken? Brengt u ze op onze weg. We vragen u dit alles, Vader, in Jezus' naam.